Goed. Het verhaal van de Emmausgangers. Ik wil met u het verhaal eerst gaan lezen. En het staat in Lucas 24 en het beginnen vanaf vers 13. Ik weet niet of u mee gaat lezen. Goed zo. Nou. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaus heet en 60 stadia van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. En terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hen: waar loopt u toch over te praten? En daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Cleopas heette, zei: bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? En Jezus vroeg hen: wat dan? Ze antwoorden: wat er gebeurd is met Jezus uit Nazareth, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet. En ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. En de engelen zeiden ook dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd. Maar Jezus zagen ze niet. Toen zei hij tegen hen: hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? En daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. En Jezus deed alsof hij verder wil reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. En toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. En nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken uit hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar: brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de geschriften voor ons ontsloot. Ze stonden op en gingen meteen naar Jeruzalem, waar ze de 11 en de anderen aantroffen. En die tegen hen zeiden: de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. En de twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. En misschien wel heel bekend verhaal, maar met toch wel wat opmerkelijkheden. Het is inmiddels de derde dag na de kruisiging. De dag waarvan Jezus had gezegd dat hij zou opstaan. Er zijn vrouwen bij het graf geweest. Ze hebben Jezus niet gezien. Er zijn zelfs engelen die gezegd hebben dat Jezus leeft, dat hij is opgestaan. En op basis daarvan gaan nog een aantal discipelen ook even kijken of Jezus is opgestaan. Maar ze zien hem niet daadwerkelijk en gaan dan nog diezelfde dag op weg naar Emmaus, weg van Jeruzalem. En wanneer ze zo onderweg zijn, is het Jezus die daadwerkelijk naast hem komt lopen in levende lijven. Maar dan herkennen ze hem niet. Bent u de enige vreemdeling? En wanneer ze eenmaal in Emmaus aangekomen zijn en ze Jezus uitnodigen om bij hem te eten, dan gebeurt het. Hun ogen gaan open en ze zien wie Jezus werkelijk is. En het meest opmerkelijke is dan misschien wel dat op het moment dat ze Jezus zien en hem herkennen, hij voor hun ogen verdwijnt. Dus eigenlijk hebben we drie dingen. Omdat ze Jezus niet daadwerkelijk zien, vertrekken ze vanuit Emmaus en gaan naar Jeruzalem. En wanneer ze hem daadwerkelijk zien, herkennen ze hem niet. En op het moment dat ze hem herkennen en daadwerkelijk zien, verdwijnt Jezus voor hun ogen. Eigenlijk best heel bijzonder. En eigenlijk ook heel herkenbaar in ons eigen leven. Want hebben we niet allemaal een Jeruzalem, een plek van hoop en verwachting, een plek van geloof, die tegelijkertijd ook een plek van angst en twijfel kan zijn, omdat het je niet brengt wat je ervan verwacht had. En vol van verdriet, verloren hoop en teleurstelling, loop ook jij weg van jouw Jeruzalem. En je bent wellicht teleurgesteld in God, in mensen en in jezelf. Want wat kan je teleurgesteld zijn in God wanneer je omstandigheden maar niet veranderen? En wanneer die genezing waar je zo op hoopt maar niet plaatsvindt? Wanneer het wonder uitblijft? Je voelt hem niet, je ziet hem niet. En teleurgesteld verlies je je hoop en je geloof. En langzaam maar zeker bouw je een muur om je hart. Je stopt met bidden. Je stopt met geloven. Je gaat weg bij God. Weg van Jeruzalem. En wat kan je teleurgesteld zijn in mensen, hè? Vriendschappen die maar niet wederkerig zijn. Een relatie die stuk loopt. En dan heb ik het nog niet eens over de kerk en het leiderschap. Je bent het vertrouwen kwijt. En wat doe je? Je stopt met praten. En je steekt geen energie meer in je relatie. Misschien blijf je zelfs wel wat vaker thuis. En misschien overweeg je zelfs wel om naar een andere kerk te gaan. Weg van Jeruzalem. En dan de teleurstelling in jezelf. Hè? Wat kan je het gevoel hebben dat je faalt? Dat je het niet goed genoeg doet? Dat je te weinig bidt? Te weinig Bijbel leest? Dat je geen goede vader of moeder bent? Of geen goede echtgenoot? En wanneer je er dan zo over nadenkt, dan kan het gevoel je bekruipen dat je er niet toe doet. Dat je een mislukkeling bent. En dan durf ik het zelfs deze morgen ook wel te noemen. Je kan soms zo teleurgesteld zijn in jezelf, dat de gedachte binnen kan komen dat mensen soms beter af zijn zonder jou. Maar is de verwachting die je dan hebt van jezelf eigenlijk wel realistisch? Want laten we deze morgen nou gewoon eens heel eerlijk zijn. Hoe vaak meten we ons niet aan anderen? En laat je je zelfbeeld en je maatstaf bepalen door op te kijken naar een ander? Of door te willen zijn als die ander? En eigenlijk wordt je zelfbeeld bepaald door te kijken met een bril op die helemaal niet van jou is. En door maar te blijven kijken met deze bril, zie je eigenlijk niet meer helder en wordt je beeld vertroebeld. En de verwachtingen die je van jezelf hebt, worden als het ware als een keurslijf, omdat je de verwachtingen eigenlijk niet de verwachtingen zijn die van jou gevraagd worden. Van jezelf houden is dan wel heel moeilijk. En hoe zit het met de verwachtingen van mensen? Familie, vrienden, broeders en zusters in de Heer. Familie, ja, het is ook geen keuze, hè? Dan krijg je er gratis bij, toch? Maar wat mag je eigenlijk verwachten? Hoe vaak gaan vriendschappen en relaties niet stuk door verwachtingen die we niet uitspreken? Je broeders en zusters, zijn ze dan in één keer niet meer zo echt en liefdevol wanneer ze je geen gedag zeggen? Verwachtingen van een ander kleuren je beeld en maken het voor de ander onmogelijk om zichzelf te zijn of om met jou in verbinding te komen. Toen ik 17 was, ging ik naar België, naar de Bijbelschool. En ik heb daar een vormingsjaar gedaan. En op een gegeven moment kom je terug in je eigen gemeente. En het was in één keer of alles was veranderd. Ik had niet het idee dat ik heel sterk was veranderd, maar ja, eigenlijk moet dat natuurlijk wel na een jaar Bijbelschool. Maar ik kwam terug in de gemeente en het was alsof ik in één keer op een voetstuk was gezet. Want als je iets moest weten uit de Bijbel, dan wist Greta dat wel. Greta weet wel waar het staat. En Greta had de Bijbelschool gedaan. Dus Greta die heeft zo'n goede relatie met God. Nee, Greta is wel heilig hoor. En eigenlijk, ik werd op een voetstuk gezet. En het enige wat ik kon doen, was er afvallen. Dus de verwachtingen van een ander kleuren je beeld en maken het voor de ander onmogelijk om zichzelf te zijn, maar ook om met jou in verbinding te komen. En hoe zit het dan met je beeld van God of de verwachtingen die je van God hebt? En nou weet ik dat ik me vandaag een beetje op een scherp stukje ga beginnen. Maar wat verwacht je van God? Hij is de koning. Hij regeert. Hij heeft alles in zijn hand. Ja. Amen. Maar Heer, het liefste zoveel dat ik zelf zo weinig mogelijk verantwoordelijkheden hoef te dragen. Of de verwachting dat alles maar goed komt zonder strijd. De verwachting dat hij alle ziekte geneest. Ja, amen. En het is een pittige uitspraak van mij. Maar wees eens eerlijk deze morgen. Is het niet zo, doordat je zulke hoge verwachtingen hebt van God, dat je beeld van hem vertroebelt? En dat je hem daardoor ook niet meer werkelijk kan zien of werkelijk kan ervaren? Is je focus misschien zo gericht op het wonder, dat wanneer het niet gebeurt, hij alleen nog maar kan teleurstellen? En eigenlijk is er geen sprake meer van relatie. Bij de Emmausgangers gaat het niet om het wonder of om de verlossing van je omstandigheden. De Emmausgangers gingen weg van Jeruzalem niet alleen omdat ze intens verdrietig waren, omdat ze een vriend hadden die ze verloren hadden, maar ze waren ook teleurgesteld omdat de verwachting die ze van Jezus hadden niet uitkwam. Al hun hoop is verdwenen en diep van binnen zijn ze hun geloof en vertrouwen kwijtgeraakt. En waarom? omdat ze Jezus niet daadwerkelijk zien? Ondanks de belofte van Jezus dat hij na 3 dagen op zou staan, gaan ze weg, weg van Jeruzalem. Waarom? Waarom? Omdat ze hem niet daadwerkelijk zien? Of moet de vraag zijn, zien ze Jezus niet omdat ze zijn weggegaan? Hadden ze moeten wachten? En is dit misschien een vraag die we deze morgen ook aan onszelf moeten stellen? Gaan we weg van Jeruzalem omdat we God niet zien? Of zien we God niet omdat we weggaan? Moeten we niet wachten op de beloften van God? En moeten we ons geloof niet verliezen, maar juist meer vertrouwen hebben? Geloof jij het nog? En weet je wat ik dan zo mooi vind aan dit verhaal? Dat ondanks dat de discipelen hun geloof en vertrouwen zijn verloren, Jeruzalem achter zich hebben gelaten, op weg gaan naar Emmaus, is het Jezus zelf die ze opzoekt. Is het Jezus zelf die naast hem komt lopen. Hoe bijzonder is dat? En zelfs wanneer zij hun beste vriend niet herkennen, bent u de enige vreemdeling? Zelfs dan veroordeelt hij ze niet. En Jezus veroordeelt jou niet. Hij veroordeelt jou niet wanneer jij weg bent of weggaat van jouw Jeruzalem. Hij veroordeelt jou niet wanneer je hoop, je geloof bent verloren. Nee, hij zoekt jou op. En misschien loopt hij zelfs wel naast je. En hij vraagt je, vertel me, wat is er gebeurd? Er is niemand die zo goed kan luisteren als Jezus. Geloof je het nog? Het verhaal van de Emmausgangers gaat niet over het wonder of over de verlossing van je omstandigheden. Het verhaal van de Emmausgangers gaat over lijden en over geloof. Het lijden wat Jezus heeft gedragen en het lijden dat zichtbaar werd in zijn handen. En heb je er ooit bij stilgestaan dat de littekens in de handen van het verheerlijkte lichaam van Jezus stond? Het lichaam wat alles heeft gedragen. Alles. Al je pijn, je verdriet. Alles. En ondanks dat hij alles heeft overwonnen, zijn de littekens zichtbaar. En in die handen staat, in het verheerlijkte lichaam, waarmee hij alles, maar dan ook alles heeft overwonnen, staat geschreven, ik heb het gedragen voor jou. Ik heb het gedragen voor jou. Ik heb het gedragen voor jou. Geloof je het nog? Het verhaal van de Emmausgangers gaat ook niet over verwachtingen die vervuld worden. Dan heb je je wel gerealiseerd dat toen de Emmausgangers teruggingen naar Jeruzalem, er eigenlijk niets aan hun omstandigheden was veranderd. Jezus was niet ineens de koning van Jeruzalem. Het verhaal van de Emmausgangers gaat over herstel van geloof. Herstel van geloof en vertrouwen. Jezus die jou vanuit een heel ander perspectief naar jezelf, naar de mensen om je heen en ook naar God wil laten kijken. Hij heeft voor jou een hele andere bril dan de bril van verwachtingen waaraan alles zou moeten voldoen. Jezus zelf is het wonder. Hij heeft alle verwachtingen vervuld. Geloof jij het nog? En de sleutel voor het geloof ligt in deze openbaring. Dat je weet, dat je weet, dat je weet en dat je beseft dat Jezus alles heeft volbracht. Alles. En dat je daarmee ook alles in zijn handen mag leggen. In zijn handen staat het wonder geschreven. Het lijden dat hij heeft gedragen voor jou. En wat jij aan hem mag geven. En deze morgen mag je loslaten. Mag je vertrouwen. En geloven dat hij het heeft volbracht. Geloof jij het nog?